Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, van Psalm 116, het eerste, het vijfde en het zevende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Het vijfde vers: Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst uitgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Dat zijn de versen 1, 5 en 7 van Psalm 116. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Laten we in aansluiting erop zingen uit Psalm 136, vers 23 en vers 24, die in onze lage stand ons genadig bood de hand en die ons onder het leed gebukt heeft uit vijandsmacht gerukt. 23 en 24 in aansluiting op de geloofsbelijdenis. En eigenlijk dan spreken in zijn hart al, dus ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Schriftlezing is uit het boek Handelingen, daarvan het 16e hoofdstuk, de verzen 13 tot 32. Wij noemden u Handelingen 16, vers 13 tot vers 32. Het woord Gods luidt daar aldus. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het geschiedde als wij tot het gebed heen ging, dat een zekere dienstmaagd, hebben de een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelve zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. De stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard. Hij zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zei hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. De tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 16 en daarvan het 25e vers. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere. Heere, zo brengt u ons aan de avond van deze zondag opnieuw samen in uw huis. Zo mogen wij hier zijn waar gij uw voetstap zet. Want dat is het toch, Heere, dat wij hier zijn, omdat gij door uw woord wil spreken en omdat gij de gemeente rondom uw woord wil bijeenvergaderen om hier samen in uw huis uw naam te verhogen. En dat gebeurt toch als de psalmen worden gezongen, als we samen ook in het gebed u aanroepen en als we zo ook uw woord zullen horen en brengen en dat we zo mogen horen wat u tot ons zegt en dat we ook zo mogen zien, Heere, hoe alles dan ook in deze eredienst afgestemd moet zijn op de eer en de grootmaking van uw naam. En daartoe is nodig de hulp en de leiding en de werking van uw geest, Heere, dat we zo mogen bidden, dat we zo mogen zingen, dat er zo gespeeld mag worden op het orgel en dat er zo geluisterd mag worden en dat er zo ook mag ontvangen worden, Heere, vanuit uw woord. dat gij spreekt en dat u zo ook de gemeente wil gedenken. Heren, dan past het ons uw naam daarvoor dank te zeggen. Dat u zelf dan ook deze dag hebt geschonken, dat we mogen rusten van onze dagelijkse bezigheden en dat we in zonderheid op deze dag mogen bezig zijn met de dingen van uw koninkrijk. Wij bidden u dan ook of u zelf met uw geest in ons midden wil zijn, of u zelf door uw geest ons wil leiden in het bidden, dat ons bidden dan ook een aanbidden mag zijn. En dat ook alles gericht mag zijn op de eer en de grootmaking van uw naam. Wil gij dan ook alles weren, wat schadelijk en hinderlijk kan zijn? En wat kan er veel zijn, heren? Wat kan er veel tussenkomen? Wat kunnen er veel dingen staan in de weg zijn? Wat kunnen gedachten ons beheersen? En allerlei overleggingen, zorgen en moeite en problemen die we meenemen naar de kerk en waar we niet los van komen. Heren, dan zal uw woord afstuiten op de hardigheid van ons hart, dat we met andere dingen bezig zijn. En daarom bidden wij u, Heren, dat alles weggenomen mag worden en dat ook zo uw woord ingang mag vinden. En dat we zo mogen ontvangen, Heren, door de werking van uw geest, die geest der genade en der gebeden, die doet bidden, die doet spreken, die indachtig maakt en die leert en die leidt in alle waarheid. Heren, gedenk ons zo en laat zo ons samen zijn, tot eer van uw naam zijn. Dat het voor jongeren, voor ouderen, wie we ook zijn en waar we vandaan komen en hoe we ook gesteld zijn, dat het toch een dienst mag zijn, Heren, waarin we uw stem mogen horen, waarin we een boodschap meekrijgen en waardoor ook in het verdere van deze week ook gezien mag worden op datgene wat u door uw woord ons voorhield. En dat onze wegen zo gericht mogen zijn om die weg te gaan die gij ons voorhoudt. En dat ook zo in alles gezien mag worden, dat wonder. Heren, de psalmdichter heeft ervan gesproken dat gij zijn ziel gered had. Dat gij zijn ogen had gedroogd van de tranen en dat hij vertroost mocht worden. Heren, dat dat ook zo ontvangen mag worden en dat dat ook vanavond zo in ons midden mag zijn, Heren. Dat er ook mogen zijn die net als de stokbewaarder die vraag kennen: wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dat we dat maar niet als een vanzelfsprekende zaak beschouwen, maar dat we zien, Heren, we moeten gered worden. We hebben een schuld. En die schuld kunnen we zelf niet wegnemen, maar dat dan juist ook gezien mag worden op hem, de zaligmaker, waarvan Paulus ook getuigde: gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Heren, dat woord dat komt ook vandaag weer tot ons en dan bidden wij u dat ook deze nood gezien mag worden, verstaan mag worden. En dat het ook gehoord mag worden. Wil gij zijn met hen die niet naar de kerk kunnen komen, die aan huis gebonden zijn of aan het ziekbed of aan een rolstoel. Heren, u weet van hen die het moeilijk hebben vanwege een ziekte, een chronische ziekte, vanwege een handicap of soms meervoudig gehandicapt zijn. Heren, u weet van hen die zo met de afbraak van het lichaam ook te maken hebben gekregen. Heren, de krachten gaan afnemen, wil gij ze gedenken en ook zo nog vanuit uw woord onderwijs geven. Sterk ze nog, Heren, in rijke mate. En dat uw ondersteuning zo ervaren mag worden, dan zal het goed zijn, Heren. En dan kunt u ook het kruis, dat soms zo moeilijk is en zo zwaar weegt, u kunt er ook kracht naar kruis schenken. Heren, wij mogen ook op deze zondag zien dat de gemeente ook gezegend is geweest en dat ook deze zondag een nieuwe koster zo in dienst kon treden. En dan denken we in het bijzonder aan de familie van Driel. Heren die zoveel jaren, 22 jaar, het kosterschap hebben mogen beoefenen en dat hebben mogen doen met lust en met liefde en met inzet van hun krachten. Heren, dan is het een voorrecht als ook zo gezien mag worden op wat u in hen aan de gemeente hebt geschonken. En dan denken we ook aan de heer Hollaar, die hen assisteerde en die ook bij het schoonmaakwerk al die jaren is betrokken geweest. Heren, en als zij nu ook dit werk hebben mogen afsluiten, wil gij ze dan ook vrede geven en rust en dankbaarheid in het hart dat zij het hebben mogen doen en dat zij ook de gemeente daarin hebben mogen dienen. Want ook deze dingen zijn toch zo belangrijk. En dat ook zo het kosterschap verricht mag zijn en dat daar de kracht voor ontvangen mocht worden. Heren, uw naam zij geprezen en wij mogen u ook bidden of gij hen bij de voordeur wil gedenken. En ook als zij nu op andere wijze toch in de kerk zijn, dat ook zo het huis des Heren in hun hart en leven toch zo de plaats mag innemen en dat het ook zo mag zijn, Heren, dat ook die dienst des Heren hun hart toch mag vervullen en zo dat mag verricht worden, ook op een andere wijze als voorheen. Heren, dan dragen we ook de nieuwe kostenbroeder Doren aan u op, die deze taak van hen heeft overgenomen. Heren, gedenk hem en sterk hem en al degenen die hem omringen en wil ook zo het werk, het kosterschap, voortgang schenken, geef er de kracht, geef er de lust voor en dat het ook zo ervaren mag worden, ook soms als ze alleen in de kerk zijn en bezig zijn met de voorbereidingen, dat het dan ook in het hart mag leven, hoe goed het is om zo ook bij te dragen aan het welzijn van uw koninkrijk en zo uw dienst mogen behartigen. Heren, dat het dan ook meer mag zijn dan alleen maar uitwendig, maar dat het ook met de liefde van het hart mag geschieden en dat ook die zegen ervaren mag worden. Heren, want dan lezen we toch in uw woord, ik wou liever in mijn bonds Gods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugde in boze tent. En dat ook zo ervaren mag worden hoe goed het is om in uw huis bezig te zijn. Heren, gedenk zo heel de gemeente, gedenk allen die op vakantie zijn of die op vakantie gaan. Wil gij in ieder sterken en zegenen, behoeden en beveiligen. Wees met hen die niet op vakantie kunnen gaan. En om welke omstandigheden dat ook is, Heren, wil gij ook daarin nabij en goed zijn. En geef dat ook deze periode toch een periode mag zijn van ontspanning, van bezinning. En dat ook iets ervaren mag worden van de ware rust. De rust die er overblijft voor het volk van God. Gedenk deze wereld in nood, Heren, waar zoveel moeite en zoveel ellende is. Waar opstand en revolutie en waar op allerlei gebieden en allerlei landen ook er de onrust is, de verwarring is. En dat soms de ene stam tegen de andere stam opstaat en dat het ene regime ook zo wreed alles ter neerdrukt en ter neerslaat en dat we dan ook zien, Heren, hoe volken geknecht worden, dan kan het niet anders, Heren, dan dat we ook zo dankbaar mogen zijn als we nog in vrijheid, in rust leven, maar dan mogen we ook daar die volken aan u opdragen en geven, Heren, dat er nog stabiliteit mag zijn. En dan in het bijzonder denken wij ook aan de positie van uw volk Israël in het Midden-Oosten, want dan zien we ook dat daar zoveel dingen bij betrokken zijn en dat ook de positie van dat volk al moeilijker wordt. Heren, wil gij ook Israël gedenken en geef bovenal dat er ook in Israël een terugkeer mag zijn, de buigen mag zijn voor u, de God van het woord, die gij in Christus Jezus gezonden hebt, de zaligmaker. Want Heren, wat voor de stokbewaarder nodig is, dat is ook voor Israël nodig. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Zo zal gans Israël zalig worden. Heren, maak het zo in alles nog heerlijk wel met uzelf. En wil gij daar waar honger en gebrek is, hulp en kracht geven. Heren, dat ook dat niet vergeten wordt. Als we denken aan zoveel die momenteel op vakantie zijn en genieten van zoveel goeds, als we denken hoe andere volkeren zo gebogen gaan, gebukt gaan onder de hongersnood. Heren, geef dat er gebed mag zijn. Geef dat er liefde mag zijn dat er hulp geboden mag worden en dat er uitkomst ook voor hen mag zijn in deze nood. Zo leggen we het alles voor u neer. Heere, hoor en verhoor ons nog in de uitdelging van al onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En dan willen wij zingen uit Psalm 42, het vierde en het vijfde vers. Psalm 42, daarvan het vierde en het vijfde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. 4 en 5 dus van Psalm 42. Gemeente, in aansluiting op de prediking zingen het 7e vers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder? Straks dus in aansluiting op de prediking het 7e vers van Psalm 42. Ja, wat hebben wij zojuist eigenlijk gezongen? Die woorden, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En dan moeten we ons afvragen, wat betekent dat nu eigenlijk? Wat wil dat nou zeggen? Begrijpen jullie dat, jongens en meisjes? Ik zal zijn lof, dat is dus de lof van de Heere, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Wat betekent dat? In de nacht zingen de lof van de Heere. Dan zeg je, ja, wordt dat nu bedoeld alleen wat plaatsvindt na zonsondergang en voor de zonsopgang in de nacht? En dan begrijp je wel, dat is eigenlijk niet direct de bedoeling. Als het nacht is, wat is het dan? Dan is het donker, dan is het duister. En dat bedoelt de psalmdichter dan eigenlijk, ik zal zijn lof zelfs in de nacht, als het donker is. En dat bedoelt hij als het uitzichtloos is, als het heel moeilijk is en als het heel zwaar is. En dan zeg je, ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat hij dan ook zegt. Dat hij dan ook zegt, ja, wat mijn hart moog treffen, en er kan zoveel zijn dat ons kan treffen en dat er in ons leven kan zijn waardoor het donker wordt, waardoor wij er heel diep door moeten. Begrijp je dat nou? En nou zegt hij, en nou zal ik zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Kon u dat zeggen? En kon u dat zingen? Toen u voor de operatie was, kon u dat zingen? Toen er zoveel moeite en zorg kwam, verdriet door het sterven van uw man of van uw vrouw of van een vader of van een moeder. Dan zeg je, als er zulke slagen vallen en dan wordt het zo donker en dan is het zo moeilijk en dan kunnen er zoveel dingen ons treffen, dat je zegt, ja, kun je dan zeggen, ik zal zijn lof zingen. Dan zeg je, ja, dat is genade, als dat het geval is. Want dat is naar de mens gesproken eigenlijk onmogelijk. Dan zeg je, nee, als wij het hebben over loven, ja, wat is loven eigenlijk? God loven, wat houdt dat eigenlijk in? God loven, ja, hem prijzen, hem verheerlijken. God loven, in het Grieks is dat een woord eigenlijk dat wil zeggen goed spreken. Loven, dat is goed spreken van God. Dan zeg je, ja, hem loven, dan ga je goed van hem spreken. Wat hij doet is goed en hoe hij het doet is het goed. Ja, want de Heere alleen is goed en hij is wijs. En wat God doet is goed. Ja, dan zeg je, ja, ik zal zijn lof hem zo prijzen. Goed van God spreken, ja, ook als het zo bitter, zo moeilijk is. Dan zeg je, ja, dat is alleen genade als dat gebeurt. Nou, daar gaan we vanmiddag naar luisteren als we horen in Handelingen 16, hoe daar in de nacht, en dan is het echt ook werkelijk de middernacht, dan is het ook werkelijk donker in het Rijk der Natuur. Maar dan zeg je ook, dan is het heel donker. Want dan horen we dat in een gevangeniscel. En daar horen we inderdaad in de nacht de lofzang zingen. En dan horen wij het in onze tekst zo heel duidelijk. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en, luister goed, zongen Gode lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hem. Welnu, dat is het thema voor de prediking. Paulus en Silas zingen Gods lof. En dan letten we op twee dingen. Op de plaats van die lofzang. Waar zingen ze dat? In welke omstandigheden? En we letten op het geheim van die lofzang. Hoe kan dat nu? Dat zij te middernacht daar de lofzang zongen. Paulus en Silas zingen Gods lof. De plaats van de lofzang en het geheim van de lofzang. Nou, wat is de plaats van de lofzang? Dat kunnen jullie wel zeggen, dat is dus Filippi. Dat is daar in Filippi in de gevangenis. Filippi, waar moeten we dan aan denken? Dan moeten we denken aan de eerste plaats waar Paulus en Silas, waar de apostelen kwamen om het evangelie te brengen in Europa. Er was door Paulus en Silas, die waren bezig om het evangelie te brengen en ze waren daar bezig in Klein-Azië. En toen ging de Heilige Geest hen beletten om verder te gaan. Ze konden daar niet verder. Waar moesten ze dan heen? Om het evangelie te brengen. En daar krijgen ze dat nachtgezicht. Die Macedonische man in de droom hoorden zij hoe een Macedonische man riep: kom over en help ons. Dat is een bekende uitdrukking. Dat zeggen ook wel eens gemeenten als ze een beroep uitbrengen op een dominee. Dan zeggen ze: dominee, kom over en help ons. Nou, zo werden Paulus en Silas daar geroepen om over te varen. En zo kwamen ze in Europa. Want dan zijn ze in Europa en iemand die zei: nu werd Europa bezet gebied. Bezet gebied? Ja, bezet gebied. Want ja, de overste deze wereld, die had het voor het zeggen daar in dat heidenland. Europa, hè, dat was een heidense streek. En daar had de overste deze wereld het voor het zeggen. En als dan Paulus en Silas als vertegenwoordigers van de Heere, Paulus, de grote heidenapostel, als die dus overvaart en daar in Filippi komt, dan is dat de eerste stad in Europa en dan wordt Europa bezet gebied. Bezet gebied voor het evangelie. Want daaraan is het te danken dat jij vanavond hier in de kerk zit. Want wij wonen toch in Europa. En hoe komt het dan dat het woord van God hier gepredikt wordt? Dat komt omdat de Heere dus de apostelen heeft geroepen om ook naar Europa te gaan en om ook zo in Europa en die Europese landen het evangelie te verkondigen. Nou, zo is ook hier in Nederland het evangelie gekomen. En is het hier bezet gebied geworden voor het Koninkrijk der Hemelen. Zo wilde de Heere ook dat woord hier brengen. En dan kun je wel bezorgd zijn dat dan zeg je, ja, hoe lang zal dat nog zijn? Want dan is Nederland en dan zie je de Europese landen. Oh, daar zie je de secularisatie. En daar zie je dat velen de kerk de rug toekeren. En dat zo eigenlijk velen niet meer willen weten van het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Maar nu zien we, ja, nu mogen de apostelen daar in Filippi komen. En zo mogen ze daar zijn. Ze zijn eigenlijk op weg, want dat was het grote verlangen van de apostel, om naar Rome te gaan. Rome, dat was de hoofdstad van het grote Romeinse Rijk. En dat was een wereldrijk. En zo wilden ze ook naar Rome om het evangelie te brengen. En Filippi is dus de eerste stad waar ze aankomen. En dan zeg je, ja, daar valt de eerste overwinning voor het Koninkrijk der Hemelen. Welke overwinning? Nou, op de Sabbat komen de apostelen, ze komen daar bij de rivier waar een gebedsplaats is. En daar zijn wat vrouwen en daar mag Paulus het evangelie brengen. Mag hij prediken het woord des Heren. En wat gebeurt daar? Dat is de eerste overwinning. Daar wordt het hart van Lydia geopend, zodat zij acht ging slaan op hetgeen van Paulus gezegd werd. Dan zei je, dat is groot. He, want ons hart, jongens en meisjes, dat moet geopend worden. Ons hart zit potdicht. Het hart van Lydia was ook potdicht. Maar dan zeg je nou, toen de Heere kwam en toen dat woord des Heere kwam daar in Filippi, toen heeft de Heere het hart van Lydia geopend. Zul je dat ook vragen of de Heere jouw hart wil openen, open wil breken, jouw hart wil breken voor het woord van God, dat het verbrijzeld wordt en dat ook de Heere gaat wonen in je hart. Nou, dat gebeurde daar in Filippi. Dat woord des Heeren mocht gezegend worden. En dan zie je de eerste bekeerde, zie je daar komen, Lydia. En ja, haar hart werd geopend. En ook haar huis, Lydia, de purperverkoopster, je weet het wel, uit de stad Thyatira. En zij had het kennelijk financieel ook heel goed, want ze had een ruim huis en ze stelde ook haar huis open voor het evangelie. En zo heeft ze gezegd, kom in mijn huis en blijf er. Dat zou een mooie trouwtekst zijn. Als je nou zou trouwen en de dominee zou je deze tekst meegeven. Ja, dat mag leven. Kom in mijn huis. Dat je zo als een bruidspaar zo verlangt dat het woord van de Heere en de prediking van het woord des Heeren en dat het woord van de Heere als het ene richtsnoer in je huis mag zijn. Zou je dat ook bij jullie huis, bij uw huis kunnen zeggen? Kom in mijn huis en blijf er. Dat het woord des Heeren dag en nacht het ene richtsnoer is en dat de Heere door zijn woord het voor het zeggen heeft in je huis. Nou, zo werd dat huis van Lydia geopend ook voor het woord des Heeren en voor de predikers van het woord. En zij mochten dat huis eigenlijk ook hebben als een uitvalsbasis voor, hè, want we spreken over bezet gebied. Nou, dat huis van Lydia, dat wordt een uitvalsbasis om verder te gaan in dat koninkrijk der hemelen. Om verder te gaan in dat zaaien van het woord. En dan gebeurt het opnieuw. Wat doen de apostelen? Ze gaan terug naar die plaats. Dat doen de vissers ook op Urk. De vissers, en in Ouddorp zullen ze dat ook wel doen. De vissers, wat doen die vissers? Als ze eenmaal goede visgronden hebben en ze weten daar zit veel vis, en dan komen ze weer terug. Nou, zo hebben de apostelen als het ware het net van het evangelie uitgeworpen daar in Filippi bij die rivier, bij die gebedsplaats. En dan komen ze later weer terug en dan zie je, ja, daar willen ze opnieuw de netten van het evangelie uitwerpen. Maar dan staat de Satan. Dan staat de duivel klaar. Want die geeft dat zomaar niet op. Hij is de overste van deze wereld. Hij geeft het zomaar niet op. Nee, hij staat te wachten op die oever van die rivier om dat woord van God te ondermijnen. Om dat woord van God tegen te slaan. En we zeggen wel eens, als de Heere zijn kerk bijeenroept, hè, waar de Heere dat doet, daarnaast, daar heeft de Satan zijn kapel. Als je vandaag naar het huis des Heren gaat, dan zeg je, ja, reken er maar op dat ook de vorst der duisternis bezig is om het zaad van het woord, ja, ongedaan te maken, krachteloos te maken. Dan is hij bezig, hè, om zo eigenlijk het vergif te zaaien en zo het woord van God afbreuk te doen. Nou, zo is hij daar ook op de oever van die rivier klaar. Want hoe is dat dan? Wel, dan is daar een vrouw met een waarzeggende geest. Een vrouw die als waarzegster dus zoveel werk deed. En in waarzeggerij, dan is ze eigenlijk het instrument ook van de Satan, een boze geest. En dan gaat ze waarzeggingen doen. En dan doet ze dat voor haar werkgevers. En die hebben daar financieel heel wat gewin van, die varen daar wel bij. Zeg, en die vrouw, die staat daar dus eigenlijk als een werktuig van de vorst der duisternis op die oever. En als daar die apostelen daar komen en die willen het woord van God daar brengen, het prediken, En dan roept die vrouw met luide stem: deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Ja, dat wordt gehoord. En dat is even verschrikkelijk. Want ja, de apostelen voelen direct, dit is tegengif. Dat komt wel in een mooi kleed en dat komt wel mooi als dan wordt gezegd, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God en zij verkondigen ons de weg der zaligheid. Prachtig. Maar het is juist duivels. Want ja, als ze op een andere plaats zijn, opnieuw klinkt dat uit de mond van die vrouw, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God en zij verkondigen ons de weg der zaligheid. Iedere keer, ze loopt de dienstknechten des Heren, loopt ze na, ze achtervolgt ze en iedere keer weer klinkt dat. Nou, dan word je gauw zat. Dat word je, en de apostelen die ervaren dat ook als zeer hinderlijk. Als maar achterna lopen, stalken zouden wij vandaag de dag zeggen. En zo is ze bezig. En dan voel je wel, de Heere die zegt het op een andere plaats. Hè, wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis en Christus met Belial? Want dan moet je op je hoede zijn als zo eigenlijk dit wordt gezegd. En dan proberen ze zo eigenlijk, want dat is niet het verlangen, dat ze zullen luisteren en dat ze die weg der zaligheid zouden betreden. Nee, integendeel. Maar ze doet het juist om ze dwars te zitten, om ze tegen te staan. Want op zichzelf dan, ja, zou je zeggen, dat is mooi als ze dat zegt. Nou, prachtig, een promotie voor het evangelie en voor de apostelen. Deze mensen zijn dienstknechten Gods. De Allerhoogste God. En ze verkondigen ons de weg der zaligheid. Ja, wacht even. Wacht even. Als je het in het Grieks leest, dan staat er geen lidwoord. Wij zeggen, zij verkondigen ons de weg der zaligheid. Nee, daar staat eigenlijk een zaligheidsweg. Daar staat het lidwoord niet bij. En dan zeg je, ja, dat zie je ook vandaag de dag, dat men zegt, ja, de moslims, hè, die hebben een heilsweg. En die zeggen, dat moet je dit doen, en dan moet je luisteren, en dan moet je zo die geboden doen en die gebeden opzenden. En de hindoes, die zeggen dat weer, en weer een andere religie. En al die religies, zo zeggen we, ze zegt men dat vandaag de dag, ja, proberen dus het heil, het geluk te brengen. Doe dat nou. Wat al die religies zeggen, ze hebben allemaal een stukje van de waarheid. Hè? En zo wordt ook het christendom ingepast. Zo zegt men dat vandaag de dag. We moeten multireligieus zijn. En we moeten er oog voor hebben. En zo willen we allemaal eigenlijk ook het goede voor de mens zoeken. Maar het is een leugen, hoor. Het is een leugen. Want er is maar één weg der zaligheid en die is ontsloten in de Heer Jezus Christus. En dan voel je wel, zo gevaarlijk is het. En zo'n aanslag is het op de prediking van het evangelie. En daarom de apostel ziet dat grote gevaar. En in de kracht van de Heere zegt hij, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En zo moet die boze geest, zo moet die waarzeggende geest, zo moet die vrouw eigenlijk verlost worden. En zo wordt ze verlost van die waarzeggende geest. Maar nou weten we wat de gevolgen zijn. Wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, die werkgevers, die beuren geen cent meer, om het zo maar even te zeggen. Die hebben daar groot financieel nadeel van. En dan merken ze dat direct natuurlijk. Dit betekent het einde van de klandizie van deze waarzegster. En ze hebben die werkgevers, die zijn zo pijnlijk getroffen in de gevoeligste plek van hun heidense ziel. Want zij zijn mensen die door de geldduivel bezeten zijn. In plaats van blijdschap over het herstel van deze slavin, zijn ze boos. Een financiële schadepost van je welste. En dan voel je wel, oh, wat moeten we ook daarvan leren? Wat kunnen mensen, ja, bezet zijn, bezeten zijn van de geldduivel? Zitten er ook zulke mensen hier in de kerk? Iemand die zei eens tegen me, dominee, voor geld en eer is ieder mens gevoelig. En ik denk dat dat ook een wijze opmerking is. Daar moeten we allemaal maar om denken. Als onze portemonnee getroffen wordt, dan staan we op onze achterste benen. En dan voel je wel, dan heeft dat ons zo vaak te pakken. En dan zeg je, dat zien we nu ook bij die werkgevers. Die zijn zo venijnig en zijn zo eigenlijk boos dat ze nu geen inkomsten meer hebben uit die vrouw met die waarzeggende geest. Dat wat doen ze? Ze worden zo boos dat ze eigenlijk naar die overheid gaan van de stad Filippi. Naar de gezagsdragers van die stad gaan ze. En zij veroorzaken een opschudding in Filippi. En er ontstaan relletjes en de mensen stromen samen, er wordt gevochten. En dan voel je wel, zo gaan ze eigenlijk dat organiseren. Zo is dat geheel en al, is de stad in rumoer, in opstand. En dan zeggen ze het ook heel duidelijk tegen de gezagsdragers van Filippi. Ja, deze mensen die verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn om aan te nemen, nog te doen alsof wij Romeinen zijn. Dit zijn Joden en de Joden stonden niet zo best aangeschreven. Dat merken we al bij Pilatus. En die zei ook, ben ik een Jood? En dan voel je wel, die Joden die staan niet zo hoog aangeschreven. Daar hadden ze een hekel aan. En dan gaan ze zo proberen hen in een verkeerd daglicht te stellen. Zij verkondigen ons zeden die wij niet mogen aannemen. Wij zijn Romeinen. En dan voel je wel, zo proberen ze daar stemming te beïnvloeden. En zo de overheden, de gezagsdragers van die stad, ja, die grijpen zo de apostelen, ze trekken de kleren van hun lijf en zo worden ze geslagen. De zweepslagen knallen. En dan zeg je, ja, in de Joodse wet, daar mochten ze wel stokslagen geven. Maar altijd gelimiteerd. Ze mochten er maar niet op losslaan. Maar die Romeinse beulen, die mochten rustig hun gang gaan. Net zo lang slaan tot diegene die zo geslagen werd, zo bezweek en zo neerviel. En dat gebeurde ook in de arena's. En zo werden ze geslagen. En zo was die geesteling, die stokslagen met de roede geslagen. Ach, dat was eigenlijk een voorbode van de kruisiging. Dat was de inleiding tot de kruisiging. En dan voel je wel, zo worden ze eigenlijk vastgepakt. En zo worden ze, ja, geslagen. En zo moeten ze in de gevangenis gesteld worden. En de Romeinse lictoren, die hebben die slagen toegedeeld en er bleef bijna niks meer over van ze. En de stokbewaarder die moet ze opsluiten in het donkerste hol. En de voeten die worden geschroefd in een ruw blok en zo hun handen worden geketend en daar worden ze zo als het ware in dat donkere hok, het donkerste van het donkere, waar geen licht kon komen. En zo werden ze daar in verzekerde bewaring gesteld. En dan zeg je, daar Maar daar gaat het nou om vanmiddag. Daar werd die lofzang nu gehoord. Want die lofzang, die wordt niet gehoord toen die aardbeving was geweest. En toen ze op vrije voeten waren gesteld. En toen ze nog even bij die stokbewaarder binnenkwamen. Daar wordt de lofzang niet gehoord. Nee, te middernacht, toen ze daar in die kerker waren. En toen ze daar, je zou zeggen, tot over de oren in de narigheid, in de misère zaten. En toen ze daar met bebloede ruggen tegen de muur lagen. En toen de wonden schrijnden. En toen de ketenen diep in hun vlees sneden. Toen er menselijk gesproken geen greintje kans op ontkoming was. Een verlichting en dat misschien morgen wel de scherprechter zou komen. Toen het nacht was, stikdonker. Toen er niets te loven viel. En toen er niets te danken was. Toen alleen maar eigenlijk reden was om te zuchten, te kreunen, te klagen. En dan zeg je nou, dat weten we, in gevangenissen speelt er heel wat af. En wat hoor je soms ook in gevangenissen, in sommige landen waar de gevangenen ook gemarteld worden, geslagen worden. Dan zeg je, wat als die gevangenismuren is zouden spreken. Dan zeg je, nou, dan hoor je daar heel wat vloeken en gillen en noem maar op. En toen de duivel in zijn handen kon wrijven. En toen het gezicht van de duivel als het ware grijnsde. Dit heb ik voor elkaar. Ja, toen gebeurde het wonder. Niet voor de poorten van Rome, maar in Filippi, in die eerste stad al. Ja, dat ze zo daar in de gevangenis zaten. En daar in die gesloten kerken gingen die mensenharten openspringen. Die ten dode veroordeelden, die ten onder zouden gaan, daar wordt gezongen. Gelooft zij God met diepst ontzag. Looft God, looft zijn naam alom. Komt, maakt God met mij groot, zeer groot is onze God vol krachten. Daar wordt goed van de Heere gesproken. Te middernacht. Zij zongen gode lofzangen. En wat blijkt daar nu uit, gemeente? Wat blijkt daar nu uit? Dat de ware dank en de ware lof niet afhankelijk is van omstandigheden. Want dan zei je, als het daarvan afhankelijk was, dan zei je, ach, wat wordt er dan veel gezucht en wat wordt er dan weinig ook de Heere geprezen. Dan zien we vaak veel meer de moeite en de zorgen en de dingen in ons leven. Maar Paulus en Silas hebben de sterren aan de hemel in die nacht niet gezien. Er waren geen open vensters. En toch is het hier hemel. Kijk, daar komt het op aan. Dan kan er, als het hier van binnen hemel is, als de Heere in het hart werkt en als de Heere met zijn gunst omringt, zijn zegen schenkt. En ja, weet u wat Hiskia zei toen hij daar ja, piepte en kirde. Hij piepte als een zwaluw, hij kirde als een duif, zo voelde hij de nood op zich afkomen. En hij zegt, o Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En dan staat er dat de Heere hem lieflijk omhelst heeft. Kijk, als de Heere lieflijk omhelst, de ziel die tot hem zucht, het hart dat schreeuwend tot hem vlucht, ach, dan kan het hier zo goed zijn als dan ook zo Gods goedheid ervaren mag worden. En dan, ja, dan hebben ze op een ogenblik ook geen last van die brandende striemen. En dan zie je vooral voor Silas was het toch heel wat. Een jonge krijgsknecht. Paulus die had al meer meegemaakt. Maar dan krijgt Silas ja hier eigenlijk als het ware de vuurproef. En dan mag hij toch door genade ook zo de lofzang zingen. De plaats waar zij die lofzang zongen, onze eerste gedachte. En nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is het geheim van die lofzang. Hoe is dat nu te verklaren? Hoe kan dat nu? Als het te middernacht is, en dan bedoelen we dat dan ook even, dat het ook geestelijk zo donker is en zo moeilijk is en dat hij alles lijkt tegen je. Hoe kan dan God geprezen worden? Wij denken vaak, ja, God geprezen, dan sta je op een top van een heuvel, geloofstop. En dan zeg je, ja, dan kun je makkelijk de Heere loven. Als je zo boven alles uitgetild wordt en dan zeg je, ja, dan heb je het goed. God wordt geloofd. Maar nu zeg je nou, daar in het donker, in die donkere kerker, in dat hol, hoe kan dat nu? Wat is nou het antwoord op die vraag? Wat zou je daar nou op antwoorden? Hoe kan dat nu? Dat lezen we in onze tekst. Als u goed luistert in onze tekst, dan leest u het precies wat het nou het geheim is. En op de middernacht baden Paulus en Silas. Dus dat gaat er aan vooraf. Daar moet je niet overheen lezen. Zij baden tot God. In dat ene simpele woordje, ja, daar ligt nu eigenlijk het geheim. Biddende. En dat woord bidden wat hier staat, dat wil eigenlijk zeggen bijkomen, toegaan, toetreden. En dan zeg je, ja, daar, als ze daar in het midden van die nacht, in die donkere kerker, dan mogen ze toetreden, dan mogen ze toegaan tot die genadetroon. Toen mochten ze het in Gods handen leggen. Toegaan tot de genadetroon, bidden. Professor Wisse die heeft eens gezegd, dat is op audiëntie gaan in het hemelhof. Nou, ze gingen daar te middernacht op audiëntie aan het hemelhof. Ze brachten het bij de Heere. Ze gingen tot hem, ze gingen tot die troon der genade. Voor ze zongen, baden ze. En wat is dat nu eigenlijk bidden? Dat is eigenlijk zo overgeven. Dat is je eigen krachteloosheid en je kansloosheid erkennen. Bidden, echt bidden, ja, dat is dat je dan niet meer de lofzang kan zingen op de mensen, op je eigen kennen en kunnen. En dan vallen alle eigen krachten, valt weg. En dwars in die nood doorgaan ook tot die troon der genade. Bidden, dat is vallen eigenlijk in Gods armen. En dan staat er in de catechismus die vraag, wat is nu bij het echte gebed? Waar gaat het nu om bij het ware gebed? Antwoord 117. Dat wij tot de enige ware God bidden. En dat we hem aanroepen, toetreden tot die troon der genade, tot hem die in de hemel woont en troont. En het tweede staat in dat antwoord, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En ons zo verootmoedigen voor Gods aangezicht. Dan voel je wel, dan moet je klein worden. En dan moet je ook in zulke omstandigheden, dat ware gebed, dan kunnen ze niks meer van zichzelf zeggen. En dan worden ze klein voor God, dan moeten ze het herkennen. Heren, we kunnen het alleen maar in uw hand leggen. En dan moeten ze zo zich verootmoedigen voor het aangezicht van God. En dat is nou ook voor u, voor jou, voor mij, voor ons allen zo nodig. Dat we zo bidden. Dat is maar niet even de handen vouwen en dan even wat woorden uitspreken. Maar dat we ons verootmoedigen, klein worden. klein worden voor God. En dat we moeten erkennen onze zonde, onze schuld, de nood van ons bestaan, onze ellendigheid. Dat wij door onze zonde van God vandaan zijn gegaan. En dat wij nergens recht op hebben. En dat we dat zo als een nietig mens voor God moeten verliezen. En dan staat er ook als derde dat we, hoewel we totaal onwaardig zijn in onszelf, verhoring krijgen alleen om Christus wil. En vooral dat laatste is zo van groot belang. Christus is de enige, de ware grond voor het gebed. En Jezus Christus is in die donkere nacht het uitzicht en de kracht waardoor ze hun bebloede handen mogen opheffen naar de Here en de gekruisigde borg zo aanroepen als de vaste rots van hun behoud. En die bloedende handen, die tasten niet te vergeefs. Oh nee. Want, en dan komt die psalmwoorden, die komen weer naar voren. Die worden zo bevestigd. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Hebt u dat ook ondervonden? Mag u er ook van weten in uw leven? Dat je zo in de nood ook riep, smeekte tot de Here. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En hoe vaak hebben ze het niet gepredikt, hoe vaak hebben ze het niet voorgehouden. Het gaat om Jezus Christus en die gekruisigd. En nu wordt dat evangeliewoord van de preekstoel, dat wordt ook voor hun eigen hart en leven zo waar. Wat is dat groot als je dat mag ondervinden. Dat wat je ook als ambtsdrager zo aan anderen voorhoudt, die weg hen aanwijst en aanprijst. En als je het nou ook voor je eigen hart en leven mag ondervinden, ja, het is waar. Het is waar. En dan zeg je, ja, dat moet je nou persoonlijk ook erkennen. Zo persoonlijk ook leren voor Gods aangezicht. En toen ze zo in het gebed tot hem gingen, werden ze als het ware uit die nood en die ellende uitgetild. En toen wilde de Heere zich op hun kermen over hen ontfermen. En toen werd het ook waar. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En dan wordt het waar, schoon ik arm ben en ellendig. Ja, want die nood en ellendigheid, oh, die moest erkend worden. Maar dan wordt het wonder zo groot, schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Ja, de Heere liet merken dat hij van hen afwist. Wat is dat groot, hè? Als je dat mag ondervinden, dat de Heere van je af weet. Dat de Heere weet wie je bent en dat de Heere ook door zijn woord zo wil onderwijzen. En zo kon Asaf het ook zeggen, bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood, mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Want, dan zegt een andere psalmdichter, ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En toen mijn geest in mij bezweek, en toen ik oversteld was door de ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. En dan zeg je, ja, vraag jezelf nou eens af of je daar iets van mag weten. Dan kun je er iets van begrijpen. Dan kun je het iets zeggen, ja, dat is een wonder. Dat wordt zo'n wonder dat je mag ondervinden dat de Heere van je af weet. Dat de Heere je pad kent. En toen mochten ze dwars zo door de gevangenisdeuren en muren heen zien. En wat Paulus later in de Romeinenbrief heeft geschreven, ja, dat werd daar in Filippi al door hem ondervonden. Niets Niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus. Geen verdrukking of benauwdheid, honger, naaktheid of gevaar of zwaard, hoogte of diepte, nog enig ander schepsel. Want des nachts zal zijn lied bij mij zijn. En zo kan die zingen. En zo kan het ondervonden worden. In dat alles zijn wij meer dan overwinnaars. Om hem die ons heeft lief gehad. Ja, dan kan het alleen omdat de Heere redenen neemt uit zichzelf. En omdat er dan er een God is die zo ook zijn woord wil waarmaken. En zo, zoals ik zei bij Hiskia, de Heere had ze hun ziel lieflijk omhelst. En dan vloeit de mond steeds over van Gods eer. En dan wordt de pijn vergeten. En dan klinkt het misschien eerst nog een beetje weifelend en haperend. Oh, maar dan kunnen ze er niet van zwijgen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Om ons heilgenot worde Jacobs God met gejuich geprezen. Dat is het geheim. En achter dat geheim, het geheim van die lofzang, hoe kan dat nou? Want de Heere kan alleen maar dat doen uit redenen, om redenen uit zichzelf. Dat kan alleen om Christus wil. En dan denk ik even aan die laatste nacht. Dat de Heere verraden werd. En dat hij daar met het paascha met de discipelen bijeen was, die paasmaaltijd. En toen heeft de Heere, ja, de lofzang gezongen. De lofzang. En zo met de lofzang op de lippen ging hij naar het kruis van Gethsemane, Gabbata naar Golgotha. Met de lofzang op de lippen. Hij heeft die lofzang voorgezongen. En hij wilde om de eer en de grootmaking van Gods naam en om die heilige deugden van God wilde hij tot een vloek worden. Wilde hij aan dat kruishout genageld worden. Wilde hij van God verlaten en verdrukt worden. En dat hij zelfs moest uitroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Als borg en middelaar wilde hij tot zonde gemaakt worden. Wilde hij voor zijn volk ook die weg gaan betalen met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel toe. Naar lichaam en ziel. Maar toen kon hij ook uitroepen: het is volbracht. En hij is de dood ingegaan en hij heeft de dood overwonnen. En hij leeft. En nu is hij opgevaren en is hij in de hemel. Om daar voor zijn kerk te bidden. En daar ook voor zijn kerk in te staan. En alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En hij heeft die lofzang dus zo gezongen. Het kostte hem de dood. Het kostte hem zijn leven. Maar als borg en middelaar, o, wilde hij zo ook overwinnaar zijn. En hij geeft zijn volk de zegen. En mag de kerk weten, ja, er is een gezegende borg daar in het vaderhuis. En die leeft daar om voor zijn volk te bidden. Om als een voorspraak te zijn bij de vader. En als je dan ook zo moet erkennen, nee, dat kan van mij uit nooit. Ik ben ook een verlater van Gods woord en van Gods wet. Ik heb gezondigd en ik heb me buiten dat vaderhuis gezondigd. En u kan het nooit meer terug, nooit meer in die gemeenschap met God hersteld worden. En dan moet ik eeuwig omkomen. Maar dan zeg je, dan wordt dat juist het wonder. Dat hij nu uit genade zo die weg der zaligheid heeft bereid. Voelt u wel? Dan zeg je, ja, dat is de weg der zaligheid. En daarom moet die stokbewaarder het horen. Wat moet ik doen omdat ik zalig word? Gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Zo kon Paulus brengen in praktijk wat hij preekte. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En zo konden ook later, en dan denken we even aan Guido de Bret en anderen, in de tijd dat de brandstapels klaar werden gemaakt. En daar konden ook Gods kinderen zo ondervinden hoe waar het is dat ze zo op de brandstapel gingen. En zo dat mochten ervaren, zo mochten smaken. In Handelingen 5, dan heeft Petrus en anderen het ondervonden. Ze waren verblijd omdat ze waardig geacht werden om zijns naams wil smaadheid te lijden. En dan voel je wel, dan zijn er misschien wel in ons midden die zeggen, dat zou ik nooit kunnen. Nee, dat kan ook nooit van ons uit. Dat zou Paulus en dat zou Silas ook tegen u zeggen. Dat kan nooit vanuit onszelf, maar dat kan alleen omdat de Heere wil slaan op hen het oog die nederig knielen. Omdat de Heere een waarmaker is van zijn woord. En dat kan alleen om Christus wil. Dat is nou die grond van het gebed. En als je dan ook ermee loopt en als je dan zegt, misschien zit je ook wel in een dal. En is er in je leven ook een inzinking, een dal. En dat je zegt, daar weet ik nu alles van, dat het zo donker is. Middernacht, hoe kom ik eruit? Hoe word ik eruit verlost? Dan kunnen ze zeggen, hef de lofzang maar aan. Maar dan zeg je, dat kan niet. Nee, dat kun je ook niet van jezelf. Maar dan zeg je, de Heere kan het wel. En de Heere zal ook zo, ook vandaag nog, daar waar hij wordt aangeroepen, in de nood. Allen die het van hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Maar zij zullen beschaamd worden die trouweloos wandelen zonder oorzaak. Dan zeg je, als je zo onbekeerd en zomaar voortgaat in je leven en het zelf maar vasthoudt en je niet buigt voor de Heere, het zal vreselijk zijn. Geen psalmen in de nacht, maar eeuwige nacht, eeuwig omkomen. Maar de Heere wil ons ook vandaag nog wijzen op dat woord der zaligheid. Wijzen op die zaligmaker en waardoor er genade en ontferming is voor alles, voor al bedervers. Dat het zo ondervonden mag worden. Hij is ook vandaag in 2011, hij weet wie u bent. Hij weet van uw narigheid, u weet van uw moeite, u weet van uw zorgen, uw aanvechtingen. Maar dat je dan ook zo mag ondervinden, hij slaat ook op mij neder. Zijn oog, hij slaat ook mij in liefde gade. Dat de Heere die wil ook vandaag nog zo zijn gunst betonen. En dat het dan ook ondervonden mag worden. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. En dan komt die aansporing ook. Zoek ins hoogste, lof uw lust, menig werf. Heeft hij u druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem. Slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo komen we tot u aan het einde van de diensten van vandaag. Het past ons uw grote en heilige naam te erkennen voor al het goede dat u schonk. Ook aan de avond van deze dag liet gij uw woord nog weer prediken. En Heere, dan hebben we gezien hoe Paulus en Silas daar in de gevangenis, in zulke hele zware omstandigheden, in de weg van het gebed, zo mochten gaan naar het hemelhof. En dat gij uw gunst betoonde en de lofzang verwekte in hun hart. Want dan moeten we goed spreken van u, die naar een albederven, naar een zondaar wil omzien. En dat kan alleen om Christus wil, die de lofzang volkomen heeft gezongen. Heren, daarom bidden wij u. Wil gij de naprediker zijn van dit uw woord? Wil de gemeente in alles nabij en goed zijn? De ouderlingen, de diakenen, de kerkraad, wil gij wijsheid en kracht schenken, ook als deze maand ook verder gewerkt wordt in zaken het beroepingswerk. Wil het zegenen, Heren, opdat ook de gemeente nog verblijd mocht worden door uw daden. Heren, dat het maar een gebedszaak mag zijn, want dat was toch ook het geheim van de lofzang. En dan kunt u ook vandaag nog op het gebed ook zo uw dienstknechten zenden en ook zo die stem doen horen. Kom over en help ons, en dat ook zo uw woord nog weer voortgang mocht vinden en gepredikt mag worden door een eigen herder en leraar in deze gemeente. Heren, dat het dan ook erkend wordt. We hebben het niet verdiend, we kunnen het niet vanuit onszelf ook vragen, maar doe het alleen om uw naams, om Christus wil. Want zo is toch het evangelie gegaan. En zo mocht het ook tot onze landen hier klinken, omdat gij ook er zelf voor wilde instaan, ondanks de tegenwerking, ondanks het verzet. Heren, en u bent nog steeds dezelfde, wil gij dan ook zo nog geven in ons land en volk, dat uw woord beslag mag leggen en dat we bewaard mogen worden voor verder afglijden en afval en de verzaking van uw woord en uw inzettingen. Heren, gedenk ons land en volk, gedenk allen die gij over ons gesteld hebt en zegen ons zo in uw gunst en genade. Wij smeken het u om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. En hij zei u genadig, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.